gemeente, de kopij voor de kerkbode van november kan tot en met aanstaande zaterdag ingeleverd worden bij de scriba. Dus aanstaande dinsdag geen catechese in verband met de herfstvakantie. Aanstaande woensdagavond 24 oktober zal er wel mannenvereniging en vrouwenvereniging gehouden worden. De Bijbelstudie is van deze week verplaatst naar volgende week en wel op donderdag 1 november. Dus zowel de morgen als de avondgroep die worden in het vervolg op donderdag gehouden. Donderdag 1 november om 10 uur en 's avonds om 8 uur. Er zijn twee collecten tijdens de dienst. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de derde collecte is bij de uitgang en bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanavond is het onderwerp Gods leiding en voorzienigheid vanuit zondag 10. Allereerst gaan we zingen naar Psalm 39, het derde vers. Mijn dagen zijn bij u geteld. God heeft voorzien hoe lang we zullen leven. Maar ook het vijfde vers. Wat is het dan, Heere, dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 3 en vers 5. De geloofsbelijdenis nemen we vanavond uit zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen we uit Psalm 43 het eerste vers. Psalm 43 vers 1 na zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde mitschades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet toevallig, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. We samen het aangezicht van de Heere zoeken, gemeente. Heere, wat een voorrecht dat we deze morgen mochten zien dat uw aangezicht zich tot ons wendt. En dat u de Heere geen blinddoek voordoet, gelijk vrouwe justitia in ons Nederlandse strafrecht. Maar dat u ons aankijkt met open ogen en ons op die manier in staat stelt om te zien op Jezus, in wie Gods vriendelijk aangezicht ligt. Dat wij ons dan niet hoeven te verbergen voor u, Heere, wat zou dat groot zijn, maar juist een mens door uw geest ontdekt aan de goedheid van God, die de dood van Christus heeft gekost. Die kan niet anders zeggen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens en beschaamd het aangezicht buigen. En dat u in uw grondeloze barmhartigheid opnieuw tot ons komt, Heere, om ons te brengen tot de bekering, want de goede tierenheid van de Heere leidt ons immers tot bekering. Wat is daar in uw grootheid en goedheid helder en lichtvol verklaard? Wat een luister Wat een glans heeft uw naam, Heer Jezus Christus. Uw heerlijkheid schittert in uw toewending tot verloren zondaren, opdat ze gered worden als vuurbranden uit het vuur en zalig zullen worden. Geef dat we vanavond, als we na mogen denken over uw voorzienigheid, het zien mogen, Heere, zodat we anders de kerk uitgaan als dat we erin gekomen zijn. Dat het ons leven veranderen en dat het andere leven in ons sterker wordt of voor het eerst binnenkomt, dat leven wat zich verbonden weet met u, wat zegt: ik ben met Christus, omdat Hij met mij is. Geef uw knecht de woorden uit uw woord te mogen naspreken en uitleggen naar de zin en de mening van u, de Heilige Geest. Trek ons, o Vader, met koorden van goede tierenheid naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En geef dat we ook deze avond mogen ervaren dat u uit mensenmin de onvruchtbare zet in een huisgezin. En dat dat huisgezin van u op deze wereld zal blijven tot de dag van uw wederkomst. En dat wij die tussen de tijden leven mogen weten dat in honger en in overvloed, in ziekte en gezondheid, die God leeft en regeert. En in Christus Jezus gereed is om voor zijn kerk te bidden. Zegen uw vervolgde gemeente, Heere. Zegen hen van wie liegend alle kwaad gesproken wordt. Want ook in ons land kunnen wij vervolgd worden. En wat is het dan pijnlijk als het juist in de kerk gebeurt. En van degene van wie we verwachten dat ze oprecht en welgezind zijn, alleen maar slechtgezindheid bemerken en niet oprechtheid. Heere, doe ons toch zien dat ook deze dingen moeten medewerken ten goede. En dat al die dingen waar we het dan over hebben, ook uit uw vaderlijke hand ons toekomen. O Heere, dan kan het niet bij ons vandaan, maar dan kan het wel bij u vandaan. Want u regeert en u zult uw almacht tonen. En op die dag, op die uren, als al uw kinderen een heilig krijgssieraad zullen staan, verblijd over de dauw van een jeugd, dan zal elk vraagteken recht gebogen zijn tot een uitroepteken. En dat te weten, door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat is ons heden en onze toekomst, om zijnentwil. Amen. We slaan de schrift over op twee plaatsen. Allereerst in Genesis 22, waar het woord voorzienigheid, voorzien, voor het eerst in de Bijbel klinkt. Dat is de geschiedenis van het offer wat Abraham moest brengen. Zijn zoon Isaac, een jongen van omstreeks 20 jaar, die samen met zijn vader naar de berg Moria reist, de berg waarop later de tempel zal gebouwd worden. En de berg Moria, de plaats waar het offer gebracht zal worden, die wordt dan in dit gedeelte, Genesis 22 vers 14, in het bijzonder genoemd. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dat is de eerste tekst. We lezen echter eerst Genesis 22 vanaf vers 6 tot en met 18. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde al daar een altaar, en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zei: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten, en in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Tot zover. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. De apostel Paulus schrijft in Filippenzen 4 over Gods voorzienige zorg. Filippenzen 4. Paulus, die ooit Saulus was en te Jeruzalem op de berg des Heeren maar al te vaak God had aanbeden. Maar ja, wat was die aanbidding waard zonder Christus? En toch geloofde hij vast dat op de berg des Heeren het zou voorzien worden. Die berg in Jeruzalem, de berg Moria, de berg waar later de tempel op gebouwd zou worden. Wel, wat is dat dan in de praktijk van het leven als je gelooft dat het op de berg des Heeren zal voorzien worden? Daarover gaat het in Filippenzen 4 vanaf vers 6 tot en met 19. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten en alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vreze Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eervol is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. De tweede tekst is vers 11 van hoofdstuk 4. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. We gaan als inleiding op de preek zingen, gemeente, uit Psalm 31, de versen 3, 5 en 7. Psalm 31, vers 3, vers 5 en vers 7. De afgelopen eeuw hebben wij gezien wat mensen kunnen uithalen met dat woord voorzienigheid. In de 19e eeuw heeft de Deense predikant, theoloog en filosoof Kierkegaard de mensen van zijn tijd ernstig gewaarschuwd om niet zomaar dat woord de voorzienigheid te gebruiken. Hij zegt, er zijn mensen in onze tijd die rijk en verrijkt zijn en dan andere mensen zand in de ogen strooien door te zeggen, de voorzienigheid heeft dat zo geleid. En dat ze ondertussen andere mensen hebben bedrogen, de armen hebben uitgemolken, dat wordt dan allemaal vergeten, want de voorzienigheid heeft hen rijk gemaakt. Hij zegt tegen de machthebbers van zijn tijd in Denemarken, jullie beroemen je op de macht, maar hoe je aan die macht gekomen bent, dat vergeten jullie al snel en je beroept je op de voorzienigheid van God. Hij zegt, de voorzienigheid kan dan gaan dienen om allerlei misdadige daden en gedachten goed te praten. Wel, we hebben gezien in de vorige eeuw hoe erg dat is. Ik weet niet of jullie dat weten, kinderen, maar de beruchte, misschien wel de beruchtste man die geleefd heeft in de 20e eeuw was Adolf Hitler. Hitler, die een heel volk en daarna een wereld in een oorlog stortte. Wat zei Hitler? Ik ben door de voorzienigheid aangewezen om het Duitse volk te verlossen van de binnenlandse en de buitenlandse vijanden. Nou, we hebben gezien waar dat toe leidde. De uitroeiing van 6 miljoen Joodse mensen. Omdat hij zei dat de voorzienigheid hem had aangewezen om Duitsland te reinigen van de binnenlandse vijanden. Walgelijk gewoon. Dit kan er gebeuren als mensen de voorzienigheid te hulp roepen, te pas en te onpas. We moeten dus voorzichtig zijn met dat woord. Op 7 september jongstleden heeft de Amerikaanse president Obama zich op de voorzienigheid beroepen. Ik zal u voorlezen wat hij zegt. De Verenigde Staten. Ja, de voorzienigheid is met ons. En we mogen ons gezegend voelen omdat we burgers zijn van het geweldigste land op de aarde. Hoor je het? De voorzienigheid is met Amerika omdat we het geweldigste land op de aarde zijn. En we zagen vanmorgen, God oordeelt zonder aanzien des persoons. Kan iemand dan menen dat hij zelf het belangrijkste, het geweldigste is? Of dat zijn land en zijn volk het geweldigste zijn? En zich dan ook nog beroepen op de voorzienigheid is met ons. Jullie begrijpen, jonge mensen, dat hier op een volkomen verkeerde manier met het woord voorzienigheid wordt omgegaan. Dat mensen dus God voor een karretje spannen. En zeggen van Amerika is goed bezig, want de voorzienigheid leidt ons. Zoals Hitler zei, Duitsland is goed bezig, want de voorzienigheid leidt ons. Nu wil ik Obama niet vergelijken met Hitler, dat begrijpt u wel. Maar toch is het frappant dat ze zich alle twee beroepen op de voorzienigheid van God. Wat is de voorzienigheid van God dan? Wat moeten we daar nou wel onder verstaan? Wel, daarvoor hebben we Genesis 22 gelezen. In vers 8 staat dat Abraham tegen Isaac zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Nu is het opmerkelijk dat de Hebreeuwse tekst hier een woord geeft in een passieve vorm. Je zou het ook kunnen vertalen met, en Abraham zei, God zal voor zichzelf een lam ten brandoffer tevoorschijn brengen. In het zicht brengen. Zichtbaar worden. Zichtbaar laten worden. Heb je dat? Verderop in de geschiedenis staat, vers 13, toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, drie keer, ogen, zien, zien. Daar werd een ram zichtbaar. Wat was Gods voorzienigheid? God voorzag dat die ram nodig was. Hij zag het vooruit. En hij voorzag Abraham van iets wat hij miste. Een ram ten offer. En als je het nou samenvat, dan liet God die ram zichtbaar worden. Laten we dat laatst eens vasthouden. Als God voorziet, dan laat hij iets zichtbaar worden. Met die gedachte gewapend gaan we naar zondag 10. Daar staat, wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? Dat is de almachtige, alomtegenwoordige kracht van God, die zichtbaar wordt. Hoe? Nou ja, hij heeft hemel en aarde en alle schepselen geschapen en onderhoudt ze en regeert ze. En je ziet toch loof, je ziet gras, je ziet regen, droogte, vruchtbare jaren, onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, al die dingen. Ze worden zichtbaar. God voorzag dat we ze nodig hadden en voorziet ons ervan op het moment dat we ze nodig hebben. Ze komen uit zijn vaderlijke hand ons toe. En niet toevallig. Niet toevallig. Niet bij geval. Hetzelfde als toevallig. Maar uit Gods vaderlijke hand. Nou weer terug naar Genesis 22. Gods vaderlijke hand voorzag in een ram ter brandoffer. En Abraham hief zijn ogen op en zag en ziet. En weet je wat er nou gebeurt in de 21ste eeuw? Daar is een kerkdienst waar de Heer Jezus Christus gepredikt wordt. Dan gebeurt het dat mensen in de kerk zitten en naar het woord van Paulus in Galaten 3 vers 1 de Heer Jezus zien uitgeschilderd worden zodat hij contour krijgt. En dan kan het zomaar gebeuren. En het gebeurt. En Abraham zag en ziet. Want God heeft ons in de 21ste eeuw een lam tot een offer voor onze zonden voorzien. Wat denkt u van de Heer Jezus? Plotseling werd hij zichtbaar. En aan Petrus heft zijn ogen op. En ziet. En Johannes de Doper heft zijn ogen op en ziet. En hij zegt, ziet het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Die man is dolgelukkig. Hij is gekomen. Abraham kreeg al de belofte zo'n 1900 jaar voor Christus. God zal zichzelf een lam ten slachtoffer voorzien. Daar is hij, Jezus. Abraham op de berg Moria. Dat betekent, de Heere is leraar. Jezus op de berg, de tempelberg Moria. Staand op het tempelplein. Predikend. Wie dorst heeft, die komen. En die drinken van het water des levens om niet. En honderden mensen hieven hun ogen op en zagen. En ziet, hij is het. Gods voorzienigheid is dus dat God het lam zichtbaar maakt in ons leven. Alles wat we zeggen over de voorzienigheid heeft geen waarde als we niet bij de Heer Jezus Christus ons uitgangspunt nemen. En trouwens ook de voltooiing, want hij is de alfa en de omega, begin en het einde. Als ik over Gods voorzienigheid nadenk, dan moet ik denken aan de Heer Jezus. Als ik deze week iets moet gaan doen of iets moet gaan meemaken waar ik erg tegenop zie, en ik weet ook niet hoe het allemaal moet, moet ik denken aan de Heer Jezus. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En hij heeft het gedaan. Hij is er nu, of waar ik ook ben. Hij zal het lam zichtbaar maken. En dat is mijn redding. Geen ijdele zorg, doe me van dit hels voor dwalen, Heere, dat in welke levensomstandigheid ook ik ben, in ziekte of in gezondheid, in honger of in overvloed, in rijkdom of in armoede, het lam zichtbaar wordt in mijn leven. En wat is dat nu in de praktijk? Daarover gaan we te raden bij een slachtschaap Christi, oftewel een volgeling van het lam, Paulus. Hij zegt: ik ben vergenoegd in hetgeen ik ben. Dat is een heel blij zinnetje, want vergenoegd, daar zit het woord genoegen in, blijdschap. Het is niet alleen ik ben tevreden, maar het is meer dan dat. Het is een volheid, het is een blijdschap, het is een genoegen. Ach, we kennen dat tegenwoordig niet meer zo, dat woord genoegen, maar ik heb in mijn jeugd nog meegemaakt. Als je iemand bedankte, omdat hij geholpen had, dan zei die ander: ach, het genoegen is geheel aan mijn zijde. Ik ben blij dat ik u een plezier heb kunnen doen, maar eigenlijk heb ik er zelf nog het meeste plezier in. Als Paulus zegt, ik ben vergenoegd, dan weet hij dat het genoegen geheel aan Gods zijde is. God heeft er een vreugde in om Paulus, zijn knecht, tot zijn kind en knecht van dienst te zijn. Zoals Christus, de andere 11 apostelen, de voeten waste. Het genoegen is geheel aan Gods kant. Laten we ons daarvan bewust zijn als wij in ongenoegen verkeren met onze buren, met misschien wel onze man of vrouw, of met onze kinderen, of met je ouders. In ongenoegen, dat is een ruzieachtige sfeer of erger. Of dat er ongenoegen is in de kerk, of ongenoegen op ons werk. Laten we bedenken dat het genoegen geheel aan Gods zijde is. En dat te weten doet Paulus zeggen: nou ben ik ook vergenoegd in hetgeen ik ben. Kolberger zou later zeggen, Ik ben tevreden omdat God met mij tevreden is. En hij roept de mensen op die God nog niet kennen in Christus. Wees tevreden met het Lam. Want dan is God met u tevreden. Voel je die wederkerigheid? God en de zondaar die vernieuwd wordt, die veranderd wordt naar het beeld van Christus, het beeld van het Lam. Daar is blijdschap tussen Christus en een kind van de Heere. Daar is genoegen, vergenoegdheid. We hebben het niet zo lang geleden nog gezien dat de Heere zich verblijdt in de werken zijner handen, op Psalm 104. Dat hij zich verblijdt in zijn kinderen, wat zijn kinderen zich vaak niet voor kunnen stellen. En zijn kinderen zeggen, ach Heere, ik kan me niet voorstellen dat u genoegen in mij hebt. En de Heere zegt, ik kan me niet voorstellen dat je dat niet gelooft. Want mijn goedheid is oneindig groot. De bedoeling is, wat bij Paulus in zijn leven ook gebeurde, hè, dat hij ons verandert in ons leven naar het beeld van Christus. Paulus zegt ergens, ach dat ik het beeld van de Zoon gelijkvormig mogen worden. Hij kon zich niets vreugdevollers, niets blijers voorstellen in zijn leven als dat. Nou ja, dat betekende dat hij geslagen werd op zijn rug. 3x40 min 1 stokslag had hij gehad. Dat betekende dat hij gestenigd werd. Dat betekende dat hij 3 maal in de zee had gelegen en bijna verdronken was. Als ik maar op het Lam gelijk, zegt hij. Is dat Gods bedoeling met tegenspoed? Ja. Is dat Gods bedoeling met armoede? Ja. Is dat Gods bedoeling met gebrek? Ja. Is dat Gods bedoeling als ik in ongenoegen leef met mensen? Ja. Waarom is dat Gods bedoeling? Nou, de Heer Jezus is in de hemel. Hij kan zich niet op aarde laten zien. Maar hij wil toch dat de wereld in de voorzienigheid gelooft. Jezus zelf. Hoe moet de Heer Jezus zich zichtbaar maken op aarde? Vertel het mij eens. Als hij de hemel is. Juist ja. Dat kan alleen in u en in mij. De mensen in de wereld die praten over de voorzienigheid, zelfs de politici die nemen dat woord wel eens in de mond, de voorzienigheid. Ze moeten aan mij kunnen zien en aan jullie wat het echt betekent. Dat er iets zichtbaar wordt. Zoals het Lam Gods dat de zonde der wereld zichtbaar werd. In het jaar 30 in Jeruzalem, toen Jezus aan het kruis genageld werd, zo moet in 2012 en 13 en al de jaren die nog ons resten voor zijn wederkomst, in de kerk zichtbaar worden wie het Lam is. Denk eraan als je het moeilijk hebt. En eenzaam en ellendig, waar we het straks over hadden toen we het zongen. Denkt, Heere, is het nu uw aangezicht wat mij kent? Ik zie u niet, Heere. O nee, mijn kind, zie je mij niet? heb je een broeder en een zuster gegeven. Zie je me nog niet? Daar ben ik, waar mijn dienstknechten zijn. Ik heb vele dienstknechten en dienstmaagden, want in het huis des vaders op de wereld zijn tienduizenden woningen, van Korea tot Alaska toe. En daar leven mijn slachtschapen. Zien ze niet? Als je hen ziet, zie je mij. Kijk naar mijn volk in Korea, waar armoede, honger, ellende, gevaar, naaktheid, vervolging, minachting, doodstraf mijn slachtschapen treft. En zie hoe de kerk groeit. Het bloed van de martelaren is een zaad. Als ik jullie in Nederland nu voorbereid op die tijd en je leer om door veel verdrukking in te gaan, dan doe ik dat omdat ik wil dat jullie lammeren worden. En ik wil dat je eraan denkt dat straks op de berg des Heren het ook voor heel de wereld zal voorzien worden. Jeruzalem. Elke Israëliet, elke Jood die je tegenkomt, weet wat ik bedoel als ik zeg. Of liever gezegd, weet wat er bedoeld wordt als Genesis 22 zegt. Op die plaats, Hamakom, zeggen ze in Israël, Hamakom. Op die plaats zal het voorzien worden. Daar zal de Messias komen. Daar zal hij tronen. In de heerlijkheid van het Davidshuis. O Israël, u zult het straks zien dat het Jezus is. Die alreeds gekomen is. Uw koning die u destijds verwierp. Maar hij komt weer. Hij komt uit het hemelse Sion. Om de goddeloosheid af te wenden van de kinderen van Jacob. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Als hij zal staan op Habakom, de plaats. De berg des Heren, waar het zichtbaar zal worden. Wat zichtbaar zal worden? De heerlijkheid van God. In het Lam. Ik weet niet hoeveel jaren het nog is hoor, hoeveel jaren het nog duurt voordat de wereld het gaat zien, maar het gaat gebeuren. Paulus is zich daar heel duidelijk van bewust geweest. Hij zegt in het hoofdstuk 2 van deze brief, och dat ik enigszins mogen komen tot die uitopstanding uit de doden. Daarmee dacht hij aan de opstanding van geheel Israël. Uit het midden van de doden, die nog niet zullen opstaan. Dit was in zijn gedachten- en gevoelswereld, als hij dan aan de Filippenzen gaat schrijven over het leven wat hij mag leiden nu. Want Christus is nog niet weergekomen. Hij zegt, ik ben vergenoegd in hetgeen ik ben. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En dan illustreert hij wat hij bedoelt met heel concreet aan de mensen in Filippi een paar dingen te schrijven. Hij zegt, ach, jullie waren mijn mijn eerstelingen in Europa, want jullie waren de eerste gemeente die ik gesticht heb. Lydia was de eerste vrouw van jullie gemeente die tot bekering kwam. En vanaf het begin dat ik het evangelie gebracht heb, vers 15, hebt gij mij iets meegedeeld tot rekening van uitgave en ontvangst. Jullie waren degene die mij geholpen hebben als ik een rekening had staan omdat ik eten had moeten kopen, of kleding, een boekrol, een mantel. Jullie hebben mij geholpen. En dan openbaart de apostel nog iets bijzonders. Vers 15, aan het einde. Alleen jullie hebben dat gedaan. Dus vanaf het moment dat de apostel in Europa aankwam, was er maar één gemeente die hem hielp. Filippi. Zelfs toen hij in Thessalonica was, vers 16, kreeg hij nog vanuit Filippi een en andermaal aan levensbehoeften. Vertaling van het woord nooddruft. Zelfs in andere plaatsen stuurden ze uit Filippi nog levensbehoeften aan Paulus. En dan geeft hij die mensen een geweldig compliment. Hij zegt niet van, nou ja, jullie zijn maar onnutte dienstknechten en je moet alleen maar doen wat je hand vindt om te doen. En dat mag ik toch van je verwachten, dat je me ondersteunt en lief hebt. Nee, hij zegt, ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden toen jullie Epafroditus gezonden hebben. En het was voor mij een welriekende reuk. Een aangename offerande. Gode welbehagelijk. Hij zei, die mensen, het gaat er alleen maar om dat je bekeerd wordt, hoor. Het gaat er alleen maar om dat ik hoor dat jullie bekeerd zijn. Nee, hij zegt, bekering is het begin van iets geweldigs. Bekering is het begin van een leven met God, waarin je voor andere mensen een offer wordt. Een lam. Gode, een welriekende reuk. Begrijp je het? Juist in druk, in tegenspoed, in verachting en haat van mensen, schittert Gods glorie en genade bijzonder in zijn kinderen die dit beeld laten zien. En mijn God, zegt hij tegen de Filippenzen, die zal naar zijn rijkdom, hè, vervullen al uw levensbehoeften in heerlijkheid door Christus Jezus. Hij verwijst naar het vrederijk wat komt, naar de wederkomst van Christus, en zegt, in die heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden, waar jullie een belangrijk onderdeel van zullen zijn, want immers de ganse schepping zucht naar het moment dat de kinderen Gods geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, in een schitterend nieuw opstandingslichaam. In die heerlijkheid zal Christus alles vervullen wat jullie nu tekort hebben. Alles, zo zegt een verklader, waarvan je vandaag moet schreiend, huilend zeggen, Heere, ik heb het niet. Een andere verklaring zegt, alles waar je ontevreden bent over bent in deze wereld, omdat je het mist, zal dan vervuld worden. Ik vind het zo bijzonder. Want apostel Paulus die zegt wel tussen neus en lippen door dat hij zelf heel blij is met al die gaven. Maar hij heeft het vooral over de toekomst van de mensen in Filippi. Hij zegt, jullie zijn er beter mee af dat je het aan mij gegeven hebt als dat je beseft. Vers 17. Ik zoek de gaven niet, hoor. Maar ik denk aan jullie, ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Hij zegt, mensen, dit wordt op je rekening bijgeschreven. Want God heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht. Wat jullie nu aan mij gedaan hebben, dat komt op dat positieve saldo waar we het vanmorgen over hadden. Die mensen stonden niet in het rood daar in Filippi. Die waren ondanks de vervolging door de stadsoverheid, de minachting van de legionairs die met pensioen gegaan waren in Filippi, waren ze lammeren. Ze lieten desnoods met zich sollen. Als het lam maar gelijkvormig mocht worden. Goden tot een welriekende reuk. Paulus zegt door de geest geleid. Dit is voor jullie, op jullie rekening, door God bijgeschreven. Gemeente, wat is hier een bemoediging in te vinden en een aansporing om de werken des geloofs te werken, om onze zaligheid uit te werken met vrees en beven, want het is God die in ons werkt, bij het willen en het werken. En nu komt het grote punt in verband met zondag 10. Dat alle dingen niet toevallig, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. En dan staat er in de volgende vraag, opdat we een goed toevoorzicht hebben op God. Toevoorzicht is vertrouwen, maar ook verwachting vooral. Het oud-Nederlandse woord toeversicht is verwachting. Paulus die heeft het ook over de toekomst. Zijn verwachting van de toekomst. En hij zegt in vers 13, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wat bedoelt hij? Is dat een soort overmoedige uitspraak, je kan alles? Nee, het is geen Obama die jaren geleden zei, yes we can. Hoewel die later het wel een beetje teruggenomen heeft, toen hij in een herdenkingsdienst, naar aanleiding van het sterven van Martin Luther King, zei, yes we can, but not alone. Maar niet alleen. Maar toch is het nog niet wat Paulus zegt. Hij zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dat is anders als, ik kan het niet alleen en dan heb ik een macht, een kracht nodig van God, Gode, Allah. Nee, Christus Jezus. Ik vermag alle dingen. Welke dingen, Paulus? Gebrek lijden en rijk zijn. Ik heb geleerd om vernederd te worden. Dat is een van die dingen die ik vermag. Wat vermag je nog meer? Oh, overvloed te hebben. En nog meer? Verzadigd te zijn. En wat vermag je nog meer? Honger te lijden. Ja, maar is dat een vermogen? Is dat iets? Ik vermag alle dingen. In welke omstandigheden ik ook ben, het is goed wat God doet. Vannacht sliep ik slecht en heel vroeg op, las ik een stuk van het leven van dominee W.L. Tucker. En ik las dat die eminente predikant vaak zei, het is goed. Het is goed. Toen dacht ik, dat is een man die moet in hoge mate beleefd hebben wat hier staat. Hij was niet getrouwd. Er waren een paar andere problemen in zijn leven. Het is goed. Paulus zegt hier, als ik van jullie geen gave gehad had, mensen in Filippi, was het ook goed. Begrijp je het? Nu ik wel een gave van jullie gehad heb, vind ik het geweldig voor jullie. Want het wordt op je rekening bijgeschreven. Goden tot een welriekende reuk. Maar als jullie het niet gezonden hadden, was het ook goed geweest. Betere uitleg van wat in zondag 10 staat, is denk ik niet in de Bijbel te verkrijgen. Paulus wilde maar één ding, dat of hij nou rijk was of arm, of hij nou sjokte langs de wegen van Turkije, of dat hij over de Egeïsche Zee in gevaar van een storm moest oversteken. Hij wilde maar één ding, dat de mensen om hem heen in hem iets zagen. En ze om zouden kijken in de straten van Rome en zouden zeggen: en ziet een lam. Ja, dan zeggen onze vaderen, dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen. Hoor je het? Ik mag in tegenspoed geduldig zijn, want Jezus is mijn Heer. Ik ben van Hem en vergenoegd in hetgeen ik ben. Ik hoef niet meer te wezen als dat. Ik ben van Hem. Ik mag in tegenspoed geduldig zijn. Ik vermag alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft. Om onder onze getrouwe God en Vader te leven. Want er zal geen schepsel ons kunnen scheiden van zijn liefde. Want alle schepselen zijn in zijn hand. En zonder zijn wil kunnen ze zich nog roeren, nog bewegen. Ja, zo mogen de Chinese christenen in de gevangenis het wel eens ervaren. Dat is indrukwekkend, hè, als je daarover leest dat die mensen mee mogen maken. Ze bidden voor ons, omdat we zo weinig op het lam lijken. Omdat we meer leeuwen zijn. Rijk en verrijkt. Ze bidden voor ons als ze mishandeld, overdekt met kneuzingen in een cel, in ijzige koude, zonder deken, de uren voorbij zien kruipen. En ze zeggen: Heer, ik zou het nooit hebben willen missen. Want uw aanwezigheid is meer dan deze wereld. Uw liefde heeft een volheid die de wereld niet kent. En al die schepselen, ook dat schepsel, die man die mij een uur geleden mishandeld heeft, kan zich nog roeren, nog bewegen zonder uw Vader. Vader, u achtte het nodig. En het is goed, Vader, het is goed. Ik ben uw kind. Ik ben uw lam. Maar Vader, laat mijn leven tot een welriekende reuk zijn. En daarom bid ik voor de bekering van de man die me straks mishandelde. U moet hem, Heere, zaligen. Anders zou mijn mishandeling wel eens zinloos kunnen zijn. En dat zult u toch niet dulden? Voel je jezelf een slachtoffer? En misschien ook terecht, omdat mensen je naar beneden halen. Of omdat er iets ergers gebeurd is in je leven, misschien vroeger wel. Wat een omkering is dat in je leven als je leert zien. Vader weet wat goed voor me is. Vader heeft gezegd, alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook wat ik vroeger heb meegemaakt. En ik ga het zien als ik zelf tevoorschijn kom als een lam. Ik ga het bevinden, ervaren, als God er mij toe verwaardigt om te lijden voor de naam en de zaak van Christus. Dan ga ik het ervaren. Zou je dat niet graag willen? Weet je, er kan veel in ons leven gebeuren waar we eigenlijk niet uitkomen. Er kunnen dingen in ons leven gekomen waar we geen antwoord op hebben. Raadsels. Is dat Gods raad? Is dat zijn voorzienige zorg? Zo vragen we ons dan af. Is dat Gods bedoeling met mijn leven? Kies je de opvatting van Obama? Dan ben je eruit. Dan ben je eruit. Komt goed. Want wij zijn een geweldig soort mensen. Maar die opvatting, die leidt alleen maar tot een bittere desillusie als we sterven. Want zonder het lam, zonder dat het lam zichtbaar wordt in mijn leven, is er geen leven. Kies voor de opvatting van Paulus. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En als ik uw kind mag zijn, ben ik vergenoegd in hetgeen ik ben. Want u zegt dat uw naam eraan verbonden is. En uw naam is ik ben en ik zal zijn. Daarom mag ik weten, Heere Jezus, omdat ik van u ben, dat ik eeuwig van u zal zijn. En het waar is dat geen enkel schepsel, binnen buiten de kerk, mensen die voorbeeldig leven of criminelen, mensen die mijn vijand zijn en me minachten, geen enkel schepsel kan mij scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Amen. Zingen we nu uit Psalm 125 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 125, rondom Jeruzalem, de stad die ook in de toekomst zal laten zien wie Christus Jezus is. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom degenen die hem vrezen. Psalm 125, vers 1 en vers 2. ons danken, gemeente. Dierbare Heer Jezus, u komt de lof en de eer toe en de aanbidding. En als we ons daarin scharen met duizenden en tienduizenden in de hemel, dan weten we, Heere, dat deze dingen die ons in deze wereld overkomen voorbijgaans zijn. En dat alleen telt wat straks op onze rekening door God is bijgeschreven. De genade van God die in de werken des geloofs door zijn gunst werden verricht. O Heere, u zult loon geven op de arbeid van een Rachel. En u zult haar tranen drogen. En u zult haar vertroosten en verkwikken als zij uit het vijands des vijandsland zullen weerkomen. Maar zo zult u ook, Heere, onder de heidenen een banier oprichten. Want de sterkte van God, de machtige Jacobs, zal de heerlijkheid van de volkeren en de eer de stad binnenbrengen. Dat het Jeruzalem dat boven is spoedig neerdalen, opdat de heerlijkheid van God op die plaats gezien worden en het koninkrijk Gods wereldwijd uitgebreid worden. En de naam en de heerlijkheid van uw koning Jezus mag uitschallen en de bergen dat geklank zullen weergeven als in een echo. En de bomen in de handen zullen klappen van vreugde. En de beekjes der rivier zullen verblijden in de stad Gods. En de ganse aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, dierbare Heer Jezus. Dat u ons van kruis naar kroon wil leiden, is een groot wonder. Maar dat we in de gekroonde Christus straks onze eeuwige zaligheid zien oplichten. Ongekend wat geen oog nog gezien heeft, wat dan geopenbaard wordt, is een dubbel wonder. Want we zullen verblijd zijn door het licht dat dan onbepaald van uw aangezicht straalt en ten hoogste toppen zal stijgen. Doe ons reeds delen in die vreugde des heils, opdat we vergenoegd zijn in het liefhebben en dienen van u, ook op de maandag, de dinsdag en al de dagen die nog volgen. En wees ons nabij, Heere, opdat we vergenoegd zijn in hetgeen we zijn mogen door u. O Heere Jezus Christus, in wiens naam wij al die dingen vermogen. Amen. Tot slot willen we zingen uit Psalm 34, het 9e vers. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. Psalm 34, vers 9. vrede met u dragend, de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.